We gaan vanavond naar Exodus 30. Daar zijn we gebleven, Exodus 30. En we gaan lezen over het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar. En ik lees u vanaf vers 1. Exodus 30, vanaf vers 1. Gij zult een altaar, een offerplaats voor reukwerk maken. Van acaciahout zult gij het maken. 1 el lang en 1 el breed, zodat het vierkant is. En 2 el zal zijn hoogte zijn. De hoornen zullen daarmee 1 geheel vormen. Gij zult het overtrekken met louter goud. Het bovenvlak en de zijvlakken rondom en de hoornen. Gij zult er een gouden omlijsting omheen maken. 2 gouden ringen zult gij ervoor maken onder de omlijsting. Aan de beide zijkanten zult gij ze maken op de beide zijden. En zullen dienen als houders voor draagstokken om het daarmede te dragen. Gij zult dan de draagstokken van acaciahout maken en ze overtrekken met goud. Gij zult het zetten voor het voorhangsel dat voor de ark der getuigenis is, voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik met u zal samenkomen. Aaron nu zal daarop welriekend reukwerk in rook doen opgaan. Elke morgen, wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. Ook wanneer Aaron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heren, als een bestendig reukwerk voor uw geslachten. Gij zult daarop geen vreemd reukwerk brengen, nog brandoffer, nog spijsoffer, ook een plengoffer zult gij er niet op plengen. Maar Aaron zal met het bloed van het zondoffer der verzoening eenmaal per jaar op zijn hoornen verzoening doen, eenmaal per jaar zal hij er verzoening op doen voor uw geslachten. Allerheiligst is het voor de Heere. En dan lezen we er ook nog bij wat voor reukwerk daar dan geofferd werd. Staat in hetzelfde hoofdstuk, helemaal aan het eind. Vanaf vers 34. Exodus 30, vers 34. De Heere zeide tot Mozes: neem u welriekende stoffen, druipende hars, onies en galbanum, welriekende stoffen en reine wierook in gelijke delen. Gij zult dit alles maken tot een reukwerk, een mengsel zoals een zelfbereider bereidt, gezouten, zuiver, heilig. Een gedeelte daarvan zult gij uiterst fijn wrijven en iets ervan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waar ik met u zal samenkomen. Allerheiligst zal dit voor u zijn. En wat het reukwerk betreft dat gij bereiden zult, volgens deze bereidingswijze zult gij niets voor uzelf maken. Het zal u iets heilig zijn, voor de Heere. De man die iets soortgelijks maken zal, om daaraan te ruiken, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Ja, tot zover maar, hè. Ja, er zijn in de tabernakel 2 altaren. 2 altaren vind je in de tabernakel. Het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. En beide zijn, dat is wel bijzonder, allebei, al die 2 offeraltaren, zijn van acaciahout. Maar ook allebei zijn ze overtrokken. Dat acaciahout, dat sittemhout, was het slechtste hout wat je kon voorstellen. Maar ze waren allebei overtrokken. Dat sittemhout zag je niet meer. Ze waren overtrokken wel allebei met een ander materiaal, want het brandofferaltaar was overtrokken met koper en het reukofferaltaar was overtrokken met goud. Daarom spreken we van het koperen brandofferaltaar en het gouden reukofferaltaar. De eerste, het koperen brandofferaltaar, werd geplaatst buiten het heiligdom in de voorhof. Terwijl Het tweede altaar waar hier sprake van is, het gouden reukofferaltaar, werd geplaatst in het heiligdom en wel in het heilige, voor het voorhangsel. En wel bijzonder, als je gaat kijken waar precies dat gouden reukofferaltaar stond, dan stond dat precies voor de voorhang naar het heilige der heiligen, waar direct achter dat gordijn, de ark des verbonds stond, de ark der getuigenis, hè, met het verzoendeksel daar bovenop. Je zou kunnen zeggen, het vormde daar bijna één geheel mee. Alleen dat gordijn hing daar dan nog tussen. Ja, het koperen brandofferaltaar in de voorhof, dat is een beeld, dat hebben we al gezien, van het kruis van Christus. En het kruis van Christus, dat stond niet in de hemel, maar het kruis van Christus stond gewoon op aarde. Stond in de voorhof. Maar het gouden reukofferaltaar stond niet in de voorhof, staat ook niet op aarde, maar het gouden reukofferaltaar staat in het heilige. En is eigenlijk een beeld, niet van Christus kruis, maar van Christus verheerlijking. En we zien hem nu met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel. Natuurlijk de vraag die zich aan ons opdringt is, waarom dat we nu pas in hoofdstuk 30, Exodus 30, nu pas geschreven vinden over dat gouden reukofferaltaar. En nog in datzelfde hoofdstuk, kijk maar mee, in vers 17, dat er sprake is van het wasvat. Waarom wordt er pas in Exodus 30 gesproken over het reukofferaltaar en het wasvat? Waarom niet eerder in Exodus 25 en Exodus 26, waar al die attributen van het tabernakel ons de revue passeren en allemaal uitgebreid worden behandeld? Ik denk dat het antwoord op de vraag is, op deze vraag is dat Exodus 25 en 26 er allemaal over spreken hoe God zich door middel van die attributen van de tabernakel die daarin worden behandeld, hoe God zich in Christus openbaart aan zijn volk en aan de mens. En daar zie je hoe God zijn rijkdom van genade tentoonspreidt en hij het in al die attributen tot uitdrukking brengt, hoe hij toont hoe hij en de Zoon het verlossingswerk aanvangen voor de mens. En dat de mens in feite aan dat werk niets kan toevoegen. Het is allemaal Gods werk. En hij openbaart zich, hebben gezien, van binnen naar buiten. Hij die in het heilige der heiligen woont, in de hemel der hemelen, die begint te openbaren wie hij is in het heilige der heiligen. En hij openbaart zich door de hemelen heen naar de voorhof toe en openbaart hoe Christus stierf aan Golgotha's kruis. Maar nu in Exodus 30 laat de Heer zien hoe de mens, als hij oog krijgt voor Gods genade, voor het offer van zijn zoon, voor wat er geschied is eigenlijk, met dat koperen brandofferaltaar, wat er geschied is op het kruis van Golgotha, en hij het offer van God aanvaardt, hoe de mens in gemeenschap met God kan komen. Wat de mens ervoor moet doen, wat de gelovige ervoor moet doen, als hij Christus hebt leren kennen, om dagelijks met de Here te leven. En de omgang, de dagelijkse omgang met de Here te zoeken. Dan heb je twee attributen nodig. Dan heb je namelijk nodig het wasvat en het reukofferaltaar. Je hebt het wasvat nodig om je dagelijks te reinigen. En je hebt het reukofferaltaar nodig om dagelijks eigenlijk de hemel binnen te gaan. Het heiligdom binnen te gaan in de binnenkamer en daar de Heer te ontmoeten. En reukwerk te offeren. De tweede reden is, niet alleen dus dat God zich in Exodus 25 en 26 openbaart van binnen naar buiten en dat we nu als ware de weg gewezen worden als gelovigen om van buiten uit de voorhof in te gaan en in gemeenschap met God te komen, maar de tweede reden is waarom dat pas in Exodus 30 wordt gesproken over dat gouden reukofferaltaar en het wasvat, dat is dat je in die tussenliggende hoofdstukken Exodus 28 en 29, die hier aan vooraf gaan, je ziet hoe priesters worden geroepen en hoe priesters worden gewijd. En pas nadat de priesters zijn geroepen en priesters zijn gewijd, nadat dus mensen in zijn gegaan op de roeping, op de verkiezing des Heeren, en ze ook daadwerkelijk gewijd zijn, hè, en zich toegewijd hebben aan, zie je dat er vanaf dat moment ook daadwerkelijk mensen zijn die zich kunnen laten reinigen elke dag bij dat wasvat. En ook daadwerkelijk elke dag het heiligdom kunnen binnengaan. Om daar heilig reukwerk in het heilige voor de Heere zijn aangezicht te offeren. In vers 1 daar lees je. Gij zult een altaar, een offerplaats voor reukwerk maken. Wat ons eigenlijk treft, is dat ons direct, maar dan ook direct in de eerste zin, al wordt verteld nog voordat melding wordt gemaakt over de afmetingen van dit reukofferaltaar, of over de materialen die moesten worden gebruikt, of waar dat reukofferaltaar precies stond, dat direct al, nog voordat het allemaal wordt genoemd, wordt gezegd wat het doel is van dit altaar, namelijk een offerplaats voor reukwerk. De aandacht gaat gelijk hieruit naar de functie van het reukofferaltaar. Namelijk om reukwerk te offeren. Daar gaat het om. Reukwerk offeren. Dit altaar zelf, ja, spreekt, net als al die andere attributen, spreken ons in de eerste plaats over Christus. Het reukofferaltaar is eigenlijk een type van Christus. En de dienst die hij in de hemelen voor ons verricht. Een dienst om reukwerk te offeren. Een dienst van voorbeden. In de aanwezigheid van God. Waar hij over ons spreekt tot de Vader. De plaats van Exodus 30, direct dus na de roeping van Aaron. En de als hoge priester en zijn zonen. Wijzen ons dus direct op het hoge priesterschap van Christus die hij heeft in het hemels heiligdom. En of schoon Christus daar dus zit aan Gods rechterhand, dat weten wij. Hè? Is het niet zo dat hij als het ware inactief is, dat hij helemaal niets doet, dat hij er alleen maar zit? Nee, hij heeft een continue dienst. 7x24 uur is Christus voor ons in touw. Hij is continu in de weer. Hij vertegenwoordigt ons continu voor het aangezicht van God. En de plaats van het altaar bevestigt dit ook, hè, vers 6. Want gij zult het zetten, vers 6, voor het voorhangsel, dat voor de ark der getuigenis is, voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik met u zal samenkomen. En Christus getuigt van ons. En Christus wijst op dat verzoendeksel, wat spreekt van zijn lijden en van zijn sterven, dat hij ons heeft gekocht en betaald, dat we van hem zijn. En hij doet voorbeden voor ons. Hij pleit voor ons. We hebben een pleitbezorger, een parakleet in de hemelen. En dat is Christus. En daar wijst het reukofferaltaar op, dat hij continu voor ons in de bres staat. Ondanks dat wij dat vaak niet beseffen, onze eigen weg hier soms in het leven gaan, met hele andere aardse dingen bezig zijn, of dat we heel veel uren slapen, Christus is continu, heeft hij ons op het oog. Hij heeft ons lief, hij heeft ons gekocht en betaald, en hij vertegenwoordigt ons continu voor Gods aangezicht. Er stond dus dat reukenofferaltaar ook voor het voorhangsel, voor de ark, voor het verzoendeksel. En de Heere zegt, en daar zal ik met u samenkomen. Daar komt de Vader en de Zoon samen. En spreken zij over ons. Christus' positie en dienst wordt ook nog nader onderstreept in vers 3. Want aan het eind van vers 3 staat er van dat gouden reukofferaltaar. Gij zult er een gouden omlijsting omheen maken. Een gouden omlijsting. Bovenop dat gouden reukofferaltaar. Een gouden kroon eigenlijk. Een kroonlijsting. En spreekt eigenlijk van de kroon die Christus draagt. En zoals ook de Hebreeën schrijver zegt, lees maar mee in Hebreeën 2. Laten we de tekst toch lezen. Hebreeën 2 vers 9. Waar Paulus, als het ware in een uitroep, zegt. Maar wij zien Jezus, of zeg maar, doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderwerpen zijn, maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Ja. En daar spreekt die kroon van, die omlijsting van. En wij zien ook Christus zo. Hij is onze parakleet. Maar hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En hij bevindt zich daar voor Gods troon aan Gods rechterhand. Het koperen brandofferaltaar spreekt dus van het kruis van Christus dood. Het gouden reukofferaltaar spreekt dus van Christus verheerlijking. Van Christus verhoging na zijn opstanding. Dat wordt eigenlijk een beetje samengevat in Romeinen 5, want in Romeinen 5, vers 10, daar lees je dat Paulus van Christus kruis en Christus verheerlijking zegt, Romeinen 5, vers 10, want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ja. En dat laatste is belangrijk. Het is niet alleen zo dat wij verzoend zijn en onze zonden verzoend zijn door de dood zijn zoons, maar wat is nog veel belangrijker, wat is nog veel meer? Nou, wij worden behouden doordat hij leeft. En er wordt behouden, dat moet je dan niet opvatten in de evangelische betekenis van behouden worden. Daar spreekt de Bijbel vaak helemaal niet over bij dat woord behouden. Bij het woord behouden moet je veel meer denken, bijvoorbeeld als iemand is in een hachelijke situatie, bijvoorbeeld op zee, en er is een enorme storm, en hij zit daar op zee, hij zit daar op een schip, en dat schip, ja, dat vergaat bijna, maar later wordt in de kranten gemeld dat er toch een reddingsactie is geweest, en dat ze toch nog behouden, he, aan land gekomen zijn. Nee, de helikopter heeft ze bijvoorbeeld opgepikt of een reddingsboot. En ze zijn behouden. Ze zijn behouden aan land gekomen. En in die betekenis wordt over de gelovigen gesproken. Je bent verlost. Je bent verzoend. He, door de dood zijn zoons. Die zaak ligt vast. Maar nou is het nog nadat je de Heer hebt leren kennen. Dat je nog dat hele traject van je leven tot het einde toe. Behouden moet zien af te leggen. En in je eentje lukt dat niet. Maar doordat hij leeft, doordat hij bidt, dat hij pleit, dat hij met je leven betrokken is. Die betrokkenheid, die zorgt ervoor dat hij leeft. Dat je, ondanks dat hij niet belooft dat je een geweldige reis hebt. Maar hij belooft je wel, zoals Petrus zegt, een behouden aankomst. Het gaat een behouden aankomst. Dat is het woord behouden. Daar gaat het om. Zo word je behouden. Paulus zegt ook aan het eind van zijn leven, hè, zegt hij, en soms worden mensen zeggen ook, die begrijpen dan die tekst niet, van 2 Timotheus 4, schiet me nou te binnen, 2 Timotheus 4, zegt hij over het eind van zijn leven, 2 Timotheus 4 vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij zegt, mijn nog heel spoedig en ik zal heen gaan. En wat merk je dan op, vers 7? Ik heb de goede strijd gestreden. Voor strijd staat er eigenlijk in het Grieks het woord loopbaan, het woord wedloop. Ik heb de goede wedloop gelopen, gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik ben aan het eind gekomen, volleindigd. En ik heb het geloof behouden. Geloof behouden, wat bedoel je daar nou mee? Nou, zijn geloof is niet bezweken. Hoe moeilijk het ook in zijn leven werd. En waarom niet? Romeinen 5 vers 10. omdat dat Christus is die leeft. En veel meer is het nog. Niet alleen dat we verlost zijn geworden, maar ook dat we verlost blijven. En dat we behouden aankomen. En vol trots zegt hij hier, ik heb het geloof behouden. Het geloof is niet bij mij bezweken. Het heeft geen schipbreuk geleden. En dat komt door de hand van de Heer in zijn leven. Dat is dat woord, behouden. Ja, dat gouden reukofferaltaar spreekt dus van Christus' dienst als hoge priester, die hij voor ons verricht, in het heiligdom, waar hij is binnengegaan, in de hemel, waar Hebreeën zoveel over spreekt. Paulus spreekt er ook niet alleen in Hebreeën veel van, maar ook in de Romeinen. En in Romeinen 8, daar merkt hij op, en dat is wel een goede tekst om erbij te lezen, Romeinen 8... Romeinen 8, vers 33, want het aardse leven valt vaak niet mee, dan staat er in vers 33 van Romeinen 8, wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, dan krijg je weer veel meer, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Heb je het? Die ook voor ons pleit. En dat is veel meer. En dat is Christus dienst. Als pleitbezorger. Als parakleet. En ook al heb je het zwaar, ook al word je beschuldigd. En er is een geestelijke strijd. En in die geestelijke strijd wordt altijd verzocht. En wordt altijd beschuldigd. Wordt altijd met de vinger gewezen. Door de tegenstander. Worden er allerlei lagen gelegd om het werk des Heren kapot te maken. En jouw geloofsleven schipbreuk te doen leiden. Dat je het geloof niet behoudt. Dat je het niet meer tegen kan. Dat je de geloofsweg te moeilijk en te zwaar begint te vinden. En dat je afhaakt. Maar Christus pleit voor ons. Christus zit aan de rechterhand Gods. Die pleit voor ons, die ook voor ons pleit. Ja, dat pleitbezorgen zie je bijvoorbeeld terug in het leven van Petrus. Hè? Hoe Christus dus voor hem pleitte. Lees maar Lucas 22. Lucas 22. Waar je in vers 31 leest over dat pleiten. Over die voorbeden die Christus voor Petrus deed. En hij spreekt hem aan niet als Petrus, als rots. Die als ware vertrouwde en stond als een, in zijn geloof, als ware op de rots. Maar hij spreekt hem maar met Simon, zijn aardse naam. En daar zie je ook het falen in van ons als oude mens. Vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe. Niet alleen Petrus hoor, ook al die apostelen die werden gezift als de tarwe toen Christus ging naar het kruis, want ze konden dat als ware niet geloven. En ze konden het als ware niet aan. En die bijzonder, weten we dat Simon Petrus in die bijzonder benarde situatie kwam. En hoe bracht hij het er vanaf? Nou, de Heer die zei het, vers 31. Zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou bezwijken. En daar gaat het om. Christus bidt voor ons dat ons geloof niet zal bezwijken. En je kan in omstandigheden in je leven komen dat je denkt, dat kan door ziekte zijn, dat kan door tegenstand zijn, door tegenslag zijn, door allerlei narigheid zijn. Vul het maar allemaal in, dat je denkt, mijn geloof bezwijkt. Maar Christus heeft voor je gebeden. Nooit vergeten. En gij, als gij eenmaal tot uw bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. En Petrus die dacht dat hij de hele wereld aankomt, want zo zijn we als mens, dat ons nooit zou overkomen. Hij zeide tot hem, Heere, Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult gelogen hebben dat gij mij kent. Ja, en dus zo zijn wij. Wij denken vaak dat wij alles aankunnen in ons leven. Dan moet je maar in menige omstandigheid komen. Verplaats je maar eens, niet alleen in Petrus, maar ook in menige broeder en zuster. Als je dat levensverhaal ziet, zal je maar overkomen. Je zal maar verlies meemaken van een dierbare. Je zal maar meemaken dat je ernstig ziek wordt. Dan valt het niet mee. Dan gaat opeens de weg, de geloofsweg, die gaat niet meer zo vrolijk in het zonnetje, hè, pietje recht uit. Nee, dan gaat hij opeens steil omhoog. En denk je, hoe moet ik daar overheen? Christus heeft voor je gebeden. Dat is als het ware wat Christus voor ons doet. Hij bidt voor ons, opdat ons geloof niet zou bezwijken, waardoor we het geloof behouden en niet verliezen. Dat reukwerk, dat spreekt dus van Christus' dienst, zijn voorbeden. Daar lees je over in vers 34, zoals we al zagen, vers 34. De Heere zeide tot Mozes, vers 34... Neem u welriekende stoffen, druipende hars, onies en galbanum, welriekende stoffen en reine wierook in gelijke delen. Gij zult dit alles maken tot een reukwerk, een mengsel zoals een zalfbereider bereidt, gezouten, zuiver, heilig. De Christus zelf was een lieflijke reuk zelf voor de Heere. De Heere zei het ook, hè, toen de Heere zich openbaarde aan zijn volk, hè, door de doop van Johannes in de Jordaan, toen ging ook de hemel open en toen zei God de Vader, zie, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En als je kijkt naar zijn leven, en als heel zijn leven was als het ware een reukwerk, een lieflijke reukwerk voor de Heere. Dat reukwerk hier bestond uit vier stoffen. Het bestond uit druipende hars, uit onies, uit galbanum en uit wierook. Eerst maar die druipende hars. Die druipende hars, dat zijn eigenlijk druppels. En die druipende hars, die druppels, die spreken van tranen. Het is ook een beeld van tranen. Het spreekt van Christus lijden. Van Christus overgave. Om gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En je hebt nimmer een onvertogen woord van Christus, uit Christus' mond gehoord, dat hij niet wilde. Ook toen die druppels zo groot werden, hè, dat in Gethsemane die druppels werden als druppels bloed, zei hij nog, niet mijn wil, Heren, maar uw wil geschieden. En daarin heeft hij God verheerlijkt. Om zo gehoorzaam te zijn tot de dood. Onies. Een beetje een bijzonder woord. Onies. Geen onyx, maar onies. Onies, dat is een schaaldier uit de Rode Zee. Het is eigenlijk een schelp. En het spreekt eigenlijk dat die schelp in de zee van Christus in de dood. Hoe hij stierf. Hoe hij begraven werd. Maar ook in zijn sterven. Hoe hij het allemaal volbracht. En hoe hij de zonde van ons wegdroeg op het hout. Daarin heeft hij ook God verheerlijkt. Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Ga die zeven kruiswoorden van Christus allemaal maar na. Hij verheerlijkte daarin God. Galbanum. Galbanum, dat is de derde stof, was een geneesmiddel. En galbanum, wel bijzonder, dat werd gebruikt om reptielen af te weren. Op een afstand te houden. En de reptiel van de Bijbel, de slang, de reptiel van de Bijbel, dat is de duivel, dat is Satan. En de duivel heeft meerdere keren in het leven van de Heer Jezus hem als het ware verzocht om van die weg af te zien. En God te lasteren en Satan te verheerlijken. Maar Christus weerstond hem. En Satan vlood van hem. En ook hierin heeft hij God verheerlijkt. Lees maar over die verzoekingen. Bijvoorbeeld in Matthäus 4. Matthäus hoofdstuk 4. Vanaf vers 1. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. en dat hij 40 dagen, 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en stelde hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie engelen kwamen en dienden hem. Ja, Christus werd verzocht, maar deze verzoeking in de woestijn doorstond hij, evenals alle verzoekingen die op hem afkwamen. Als laatste was het reukwerk van zijn leven ook gewoon wierook. En wierook is eigenlijk een plant dat groeit op de grond. Spreek van Christus mens zijn. Hij was gewoon een waarachtig aards mens. Hij was mens. Dat kunnen wij vaak niet, dat mysterie kunnen wij vaak niet doorgronden. Maar hij was gewoon mens. Maar ook al is hij ons in alles gelijk geworden, wat zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Ook al is hij ons in alles gelijk geworden, hij zonderde niet. Hij is ons alles gelijk geworden, doch zonder te zondigen. En ook daarin verheerlijkte hij God. Alles wat wij als mens meemaakten, maakte hij ook als mens mee. Maar hij kwam er niet toe om in feite de Heere God te lasteren. Het zijn 4 gelijke delen, hè, zegt Exodus 30. 4 gelijke delen. Zijn lijden, zijn tranen, hè, zijn dood, zijn sterven aan het kruis. De verzoekingen die hij meemaakte, de verzoekingen van de tegenstander, van de duivel. En het lijden gewoon om mens te zijn. Een aards mens te zijn, zoals wij het aardse lijden van het mens zijn ook allemaal kennen. De lichamelijke kwalen en breng dat allemaal en som dat allemaal maar op. Daarom omschatten ze ook de Heer Jezus, veel ouder dan hij was. Hij was een man van smarten, verzocht en bekend met krankheden, met ziekte. En als je dan die wierook hier neemt, dan staat er in vers 36, een gedeelte daarvan zult gij uiterst fijn wrijven. En iets leggen ervan voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waar ik met u zal samenkomen. Ja, je kan dat gedeelte van Christus leven, kan je nemen en dan kan je uiterst fijn gaan wrijven. En als ware met een loep gaan bekijken, of er iets misschien is wat niet deugt. En Annas en Caiaphas en Pilatus, die hebben ook met een loep zitten kijken of er iets was wat in zijn leven niet deugde. Ook koning Herodes, maar ze konden niets vinden. Ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. En ook als je heel de Bijbel neemt, er kwam nimmer een onvertogen woord uit zijn mond. Hij verheerlijkte in zijn leven totaal de Heere. Hij kwam om de wil des vaders te doen. En hij kon niets buiten de wil van de Vader omdoen. En hij volbracht het. Daarom zei hij ook op Golgotha's kruis, het is volbracht. Maar daarom juist, ook al ga je hem nog zo fijn wrijven, die wierook, en bekijken. Je ziet dat hij een volmaakt leven had. Ook al was hij gelijk aan ons. Daarom kan hij ook voor ons pleiten. Omdat hij mens is, gelijk is geweest aan ons, maar ook volmaakt is. Maar als je kijkt in Hebreeën 7, wat Paulus in Hebreeën 7 daarvan zegt, dan noemt hij dat als reden. Hebreeën 7, vers 25. En daarom kan hij ook, omdat hij juist mens is, met ons medevoelen. Hij weet wat het is. Hij heeft in onze schoenen gestaan. Maar daarom kan hij ook de rest van de reis, ook al is dat geen kalme reis, maar kan hij ons wel van een behouden aankomst verzekeren. Daarom, vers 25, kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hoger priester hadden wij ook nodig. Heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Die hebben we ook nodig. Hebben die pleitbezorger nodig? Hebben zo'n hoge priester nodig die voor ons bidt en die voor ons pleit? En daarom, omdat hij mens is geweest en zich helemaal in ons verplaatsen kan en weet wat dat allemaal is, hij die tranen kent, hij dat lijden kent, hij weet wat het is de dood in te moeten gaan, hij kent het sterven. Hij weet wat het is om verzocht te worden. Hij kent onze zwakheden. Hij weet wat het is om mens te zijn. Met alles wat dat met zich meebrengt. En daarom, omdat hij dat allemaal doorstaan heeft. En gehoorzaamheid des geloofs heeft het ervoor gebracht. En het volbracht heeft. Het voleindigd heeft. Kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan. Ja, dat gouden reukofferaltaar spreekt dus in de eerste plaats ons van Christus hoge priesterlijke dienst. Dat hij voor ons pleit, dat hij voor ons bidt, hè, en dat hij ons behoudt, zodat ons geloof niet zal ophouden, niet zal bezwijken. Dat zien we ook terug aan de materialen die zijn gebruikt, want als we in vers 1... in Exodus 30 naar de materialen kijken, dan staat er, het zal van acaciahout zult gij het maken. Daar ben je meteen, bij dat acaciahout, dat weet u wel, wordt u geconfronteerd met het mens zijn van Christus. Maar, wat wordt er gedaan? Later wordt dat acaciahout overtrokken hier, geheel en al, met goud. En dat is met Christus geschied. Hij was mens, maar hij is ook verheerlijkt. Daar spreekt het goud van. En daarom verricht hij nu die dienst in het heiligdom als hoge priester. Dus de materialen spreken, ook dat de acaciahout spreekt van zijn mens zijn. En hoe hij ook verheerlijkt is geworden, met goud overtrokken. Hier is ook terug aan de maten, want in vers 2 staat, 1 el lang en 1 el breed, zodat het vierkant is, en 2 el zal zijn hoogte zijn, de hoornen, zullen daarmee één geheel vormen. Het is 1 L lang, 1 L breed. Het is een vierkant. Het is precies vierkant. Het spreekt ons van eenheid. Hij was ook één. Eén met de Vader. 1 L breed, 1 L lang. Maar daarin, in die eenheid die hij, die Johannes in zijn evangelie zo laat zien, tussen vader en zoon, dat vader en zoon één waren. Zie je wat het belangrijkste is? Dat is dat dat reukofferaltaar 2 ellen hoog was. Wat is het belangrijkste? De hoogte. Wat was het belangrijkste in Christus leven? Zijn gebed. Dat hij zich afzonderde. En dat hij daar met de Vader sprak. Dat hij de eenzaamheid inging. En opzocht. En dat hij daar zich afzonderde en dat hij sprak daar met de Vader. Er spreekt ook hier van hoornen. Er spreekt van eigenlijk de verlossing die hij teweeg moest brengen. De hoorn des heils. Je ziet hier daarbovenop zijn hoornen geplaatst. Er spreekt van zijn dienst wat hij moest volbrengen. En dat één op één zijn, dat is niet alleen tussen vader en zoon. Maar dat één op één zijn is uiteindelijk voor de verlossing voor ons als mens. En dat hij zich met ons verbindt als een eenheid. Hij wil ook één met ons zijn. Hij wil niet alleen met de Vader één zijn. Hij wil ook met ons één zijn. Bijzonder is dat de Heer Jezus in zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, dat hij dan zegt, Johannes 17, vers 9, dat hij, als hij daar zo spreekt met zijn vader, en over die eenheid die hij met de vader had, en die eenheid die hij met de vader heeft, en van dat hij weer naar die heerlijkheid teruggaat, dan zegt hij in vers 9, ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u. Wat ik zo bijzonder vind, als je naar dat gouden reukofferaltaar kijkt, dan ontbreekt hier continu in Exodus 30 het getal 4. En alles hier is eigenlijk in vieren. Want er zijn 4 gelijke delen. Het woord vierkant moet je niet op letten zoals het hier vertaald is. Maar als je naar het getal 4 zoekt in Exodus 30, kan je het niet vinden bij het gouden reukofferaltaar. Je kan je wel voorstellen hoeveel hoornen zaten eigenlijk op dat gouden reukofferaltaar. Hoeveel denkt u dat er op zaten? 4. Er staat er niet bij hoor. Het getal 4 ontbreekt hier. Hoeveel ringen hingen er aan die omlijsting in de rondte? Er wordt alleen maar gesproken, er hingen er 2 aan de linkerkant en 2 aan de andere kant. Maar het getal 4 wordt vermeden. In feite, als je naar die zijde kijkt, waren er 4 zijden. Maar ook dat wordt niet genoemd. Het getal 4 wordt continu niet genoemd. Waarom? Omdat het niet gaat over de wereld, het gaat hier over de gelovigen. Waar hij voor pleit, waar hij voor bidt, waar hij één mee wil zijn. En daarom zegt hij, ik bid voor hen, niet voor de wereld. Getal 4 is het getal van de wereld. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn van u, en al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Kijk, daar heb je het. Eén zijn zoals wij. En later in dat hoofdstuk zie je dan dat die eenheid zich dan openbaart tussen vader en zoon en de gelovigen. Die eenheid, en dat je die dan mag smaken. En dan is treffend hier, in Exodus 30, dat het type van Christus als het gouden reukofferaltaar, zijn dienst als hoge priester, dat hij reukwerk offert, dat hij bidt en pleit, is hij niet aan bidden en pleiten voor de wereld, maar hij is aan bidden en aan pleiten voor de gelovigen, waarmee hij één wil zijn, waarmee hij ook wil openbaren hoe hij met de Vader één is en wie hij in werkelijkheid is. Maar ja, dit type spreekt niet alleen over Christus. Het type spreekt ook over ons. Het is 2 L hoog. Je zou kunnen zeggen 1 L inderdaad, dat is Christus, maar die andere L, dat zijn u en ik. In dat gouden reukofferaltaar. Want wij, als gelovigen, ja, we hebben ook de opdracht in feite om reukwerk te offeren. En ook de psalmist, die zegt bijvoorbeeld in Psalm 141, als hij dan over zijn gebed spreekt, dan drukt hij daarmee uit dat het eigenlijk, dat het is als reukwerk voor de Heer. Psalm 141, vers 2, dan zegt hij, laat mijn gebed als reukwerk, als reukoffer voor uw aangezicht staan. Dat is een reukoffer voor de Heer, dat is een gebed. En ga je ook naar Openbaring hoofdstuk 5, wat lezen we daar dan in? Vers 8, Openbaringen 5, vers 8, over dat reukwerk wat je in Openbaring ziet. Vers 8. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Nou, wat zijn die gouden schalen vol reukwerk? Dit zijn de gebeden der heiligen. Staat erbij. Reukwerk, dat zijn de gebeden der heiligen. En zoals de psalmist ook zegt, dit is een reukoffer voor u, mijn gebed voor u, heren. Het zijn die gebeden van de heiligen. Het reukwerk dat tot een lieflijke reuk opstijgt tot de Heer. Maar daarvoor dien je wel, als je reukwerk wil offeren, als gelovige, je gebed, wat dien je dan te doen? Dan dien je wel de tabernakel binnen te gaan. Dan dien je daar in je leven wel tijd voor te nemen. Om voor Gods genade troon te komen. Om daar samen te komen met de Heere. Daar zal ik met u samenkomen. Bij dat reukofferaltaar. Voor de ark der getuigenis. Voor het verzoendeksel. Daar wil ik met je spreken. Dat is wat de Heere zegt. Blijf je in de voorhof staan. Ja. Dan zal je nooit je gebed offeren. Dan zal je nooit gemeenschap met de Heere oefenen. En wat geschiet er dan niet? Ja, dan geschiet niet waar Hebreeën 4 over spreekt, hè? Vers 14, Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen, op gelijke wijze als wij, is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegene tijd. En waar vind je die troon der genade? Dat is dat altaar, het reukofferaltaar, verbonden met de ark des verbonds, verbonden met het verzoendeksel. Want daar wil ik met u spreken, daar wil ik met u samenkomen. En als je genade wil krijgen en barmhartigheid, hè, dan moet je wel die tabernakel binnengaan. Je moet wel het heiligdom binnengaan. Anders ontvang je die genade niet. Let erop in Exodus 30 hoeveel keer per dag dat reukwerk moest worden geofferd. Staat in vers 7. Maar Aaron nu zal daarop weer wel riekende reukwerk in rook doen opgaan. Elke morgen. Wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. Ook wanneer Aaron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heeren als een bestendig reukwerk voor uw geslachten. Hoeveel keer per dag moest dat reukwerk door Aaron worden geofferd? Wat staat hierbij? 2 keer per dag. In de morgen en in de avondschemering. 2 keer per dag. 2 keer per dag gemeenschap hebben met de Heere. Om met hem samen te komen. Om met hem te spreken. Gemeenschap met hem te zoeken. In de binnenkamer. En Christus verwacht het van ons. Dat wij dagelijks dat heiligdom binnengaan. Elke morgen en elke avond. Wonderlijk is dat reukwerk hier in vers 7 en 8 gekoppeld zit, heb je dat opgemerkt, aan het verzorgen van de lampen. Want er staat in vers 7, Aaron nu zal daar op welriekend reukwerk in rook doen opgaan, elke morgen, wanneer hij de lampen in orde maakt, zal hij het in rook doen opgaan. Ook wanneer Aaron de lampen aansteekt in de avondschemering, zal hij het in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heeren als een bestendig reukwerk voor hun geslachten. Dat reukwerk offeren, dat zit gekoppeld aan het verzorgen van de lampen. Zodat de lamp in je leven gaat schijnen. Dat je licht geeft. En dat is in ons leven ook zo. Wanneer verspreiden wij in ons leven licht? Als wij het heiligdom binnengaan en reukwerk offeren, onze gebeden offeren, met de Heer spreken, elke morgen en elke avond. Wanneer verspreiden we geen licht? Want dan gaat er weinig getuigenis, want het is de aard der getuigenis. Want dan gaat er zo weinig getuigenis van ons uit in ons leven. Nou, dan praat je veel te weinig met de Heer. Dan gaat lampje uit. Dat heeft directe invloed op elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Daarom dagelijks. En de Heere, die is er. En die genadetroon, die staat er. En we kunnen zoveel hulp krijgen. Maar je moet er wel gebruik van maken. Het is net als iemand die met pennen soms staat langs de kant van de weg. Ja mensen, als je ANWB-lid bent, je hoeft maar te bellen. En ze komen eraan. Is met de heren ook, je hoeft maar in feite het heiligdom binnen te gaan. Je hebt vrije toegang. Laten we dan vrijmoedigheid betrachten. En in vrijmoedigheid toegaan. En daarom breekt het vaak in ons leven aan dat we blijven voortborderen in onszelf. En dat we die dagelijkse omgang met de heren niet zoeken en niet vinden. Wat moet je niet doen? Wat moet je nou niet doen? Nou, vers 9. Gij zult daarop geen vreemd reukwerk brengen. Nog brandoffer, nog spijsoffer, ook een plengoffer zult gij er niet op plengen. Je moet geen vreemd reukwerk offeren. Wat moest je ook weer offeren? Wat moest je wel offeren? Nou, vers 34. En de Heere zei tot Mozes, neem u welriekende stoffen, druipende hars, onies en galbanum. Welriekende stoffen en reine wierook in gelijke delen. Dat moet je brengen. Geen vreemd reukwerk. En wat wil dat zeggen? Wat moet je voor die genadetroon brengen? Nou, voor die genadetroon brengen moet je die druipende hars brengen. Je tranen. Je lijden. Dat moet je noemen. Dat moet je vertellen aan de Heer. Je moet daar komen en in gelijke delen, ook met dat met het onies. Hè? Je sterven. Dat je meemaakt in je leven van dat je denkt, ja, ik maak heel veel dingen in mijn leven mee, maar het uiteindelijk wat het uitricht in mijn leven, dat ik minder word. Ik word steeds minder door alle omstandigheden. Maar de Heer wordt steeds groter in mijn leven. Hij wast. En ik word minder. Die oude mens, die sterft. Nou, breng dat maar bij hem. Alles wat je meemaakt. Ook dat galbanum. Je zal worden verzocht, net als Christus werd verzocht door de tegenstander. Heeft hij geen verzoekingen? Natuurlijk heeft hij verzoekingen. Laten we het bepraten met de Heere. De Heere wil er graag van horen, want hij weet ervan. Hij weet als geen ander wat het is om verzocht te worden. Hij weet wat het is bij Petrus. Satan zal je ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden. En het is zo geweldig als je bij de heiland komt en je vertelt over je tranen, je vertelt over je lijden, je vertelt dat je minder wordt door alle omstandigheden van je sterven. Dat hij zegt, maar ik heb voor je gebeden. En ja, zijn stem horen in gemeenschap met hem is zo rijk en kan je zo'n geweldige kracht geven dat je helemaal opveert en dat je boven die verzoekingen als het ware doorheen wordt uitgetild. Hij weet dat we maar wie er ook zijn, het vierde bestandsdeel, dat we maar een rotsplantje zijn. Want dat is wie er ook, een rotsplantje. Hij kent ons mens zijn. Hij kent onze zwakheden. We hebben geen hoge priester die het kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen verzocht is geweest zoals wij, nog zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. En maak hem maar bekend. Elke morgen. En elke avond in de avondschemering. Spreek met hem. En dan vind je genade. Ontvang je barmhartigheid. Want hij voelt met je mee. Hij kent je. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. Zijn bloed voor je gestort. Met de gelegene tijd. Krijg je die genade en die barmhartigheid. Dan mag je op rekenen. Ja, niet op onze tijd. Ik denk dat zo vaak antwoorden van hem. Op onze gebeden, op onze tranen. Wij helemaal niet opmerken. Dat wij al in gaan vullen. Als we bij hem komen met onze zorgen. Dat we hem al vertellen van. En Heer, wilt u dan alstublieft zus en zo antwoorden. Graag nog vandaag. En graag als u het wil ook nog op die manier. En dan gaan we naar uitkijken of God vandaag antwoordt en of wel op die manier. Terwijl de Heer morgen antwoordt op een heel andere manier. Nee, dat is, dan missen we heel wat van Gods antwoorden. God antwoordt altijd. God raakt altijd met je in gesprek. En God geeft altijd genade. En die hulp, ja, van zijn stem, dat pleitbezorgen van hem, ja, dat hebben we allemaal nodig. Want dat alleen houdt ons staande. Wat mag je nog meer niet met dat reukwerk? Nou, vers 37. En wat het reukwerk betreft dat gij bereiden zult, volgens deze bereidingswijze zult gij niets voor uzelf maken. Het zal u iets heilig zijn voor de Heere. De man die iets soortgelijks maken zal om daaraan te ruiken, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Nou, dat was nogal wat. Dus als je zelf dat reukwerk voor jezelf ging maken, of je hield er voor jezelf wat van achter, om er zelf aan te gaan ruiken, dan moest je bekopen met de dood. Dan ben je uitgeroeid. Ja, wat ligt hier nou aan ten grondslag? Waarom mocht je nou niks voor jezelf maken? Of voor jezelf overhouden om daaraan te ruiken? Nou, dat wijst in feite op dat je in feite niet alleen de Heere aanbidt in je gebed, dat je ook nog een beetje jezelf aanbidt in je gebed. Dat je iets, een beetje eer, niet alle eer aan God geeft, maar ook een beetje eer aan jezelf. Dat je niet alleen de Heere roemt, maar dat je ook nog een beetje jezelf roemt. Ook nog een beetje eigen roem erin brengt. En in de Bijbel ook hoor je dat soms, hè, dat mensen gelovigen zo bidden. Met een beetje, dat ze niet alle eer aan de Heere geven. Dat ze een beetje van dat reukwerk voor zichzelf hebben. Dat ze er zelf van zitten te ruiken. Terwijl ze door genade eigenlijk alleen maar zijn wie ze zijn. Want alle roem is uitgesloten. We kennen toch allemaal die fariseer die aan het bidden was en zei, ach Heer, ik ben zo blij dat ik niet ben zoals hij. Weet u wel, met die tollenaar? En wat zei de tollenaar? Heer, wees me alsjeblieft genadig, want ik ben maar een zondaar, toch? En wie was nou het meest, wie ging nou het meest rechtvaardig aan haar huis, zegt de Heer? Nou, de tollenaar, want die was oprecht, die was waarachtig, die fariseer niet. Die zat zichzelf een beetje te kietelen. Die nam van dat reukwerk, van dat gebed wat hij voor de Heere had, en nam hij ook een klein stukje. En precies ligt de Heere dat eruit, een klein stukje wat hij voor zichzelf opeiste. Hoe goed hij wel niet was. En we moeten oppassen ook in onze voorbeden die we voor anderen doen. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook als we de tranen zien bij een ander. Dat we dan denken, ja, maar hij dit en hij dat en hij zus en hij zo. Of zij dit en zij dat en zij zus en zo. Pas daarvoor op. Want als mij ze overkomen, dan, maak het dan maar zelf een keer mee. Dan piep je heel anders. We kunnen soms zo, ja, onszelf de hoogte insteken, trots zijn. Terwijl voor ons eigenlijk ook maar alleen maar genade en barmhartigheid is geweest dat we zijn wie we zijn. Dienen waarachtig te zijn in ons gebed. De Heer Jezus zegt in Johannes 4, vers 23. Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Wees maar waarachtig in je gebed. Wees eerlijk in je gebed. Spreek, je hebt met de Heere te maken. Voor hem is alles ontbloot voor zijn ogen. Hij kent de diepte van onze ziel. Hij kent je nog beter dan dat je jezelf kent. Maar wees maar waarachtig. En aanbid in geest. Word ook maar vurig van geest in je gebed. Breng al je tranen tot hem. Breng dat sterven in je leven tot hem. Al dat lijden. Breng dat aan hem. Bespreek het met hem. En dan zul je, en verwacht ook van hem. Want daar is die troon daar genade ook van. Als je dat heiligdom binnengaat en je knielt voor de Heere en je spreekt met hem. Hij weet alleen alles. Hij kent je zwakheden. Hij alleen kan medevoelen. Geen enkel ander mens kan dat. Niemand kan je, kan, ik probeer me ook wel eens te verplaatsen in andermans schoenen. Nou, het lukt me niet. Het lukt me misschien voor 60% of 70%, maar verder kom je niet. Want je maakt het zelf niet mee, maar de Heer weet ervan. Hij alleen kan voor de volle 100% in iemands anders schoenen staan. Nog beter eigenlijk dan je jezelf het meemaakt. En daarom kan hij barmhartigheid aan je geven. Daarom is hij voor continu 7 x 24 uur met je betrokken. En bidt hij voor je dat je geloof niet zal ophouden. Dat je geloof niet zal bezwijken. En dat je behouden aankomt. En als laatste wil ik nog zeggen. Als je dan waarachtig zo bidt. Dat is gelukkig niet alleen iets wat je in je eentje doet. Maar dat mag je ook nog met elkaar doen. Want u kent dat wel, hè? Ook hier weer. Met dit attribuut van de tabernakel. Er zitten weer ringen aan. En dan gaan we draagstokken doorheen. Joef. Want het is een pelgrimstocht. En het aardse leven is een pelgrimstocht door de woestijn. Op weg naar het hemels Kanaan. En er gaan draagstokken doorheen. En als je later gaat lezen in Numeri enzovoort. Dan zie je dat dat reukofferaltaar moest ingepakt worden in hemelsblauw. Ja, hemelsblauw. Het wijst op de hemel. Reukofferaltaar. Hemelsblauw. Dat vind je in de hemel. Maar we moeten als het ware dat reukofferaltaar met elkaar opnemen en dragen. Op onze pelgrimstocht, dat doe je met elkaar. Daar mag je niet alleen individueel, persoonlijk voor het aangezicht van de Heer komen en reukwerk je gebed offeren en alles met hem bespreken, maar dat mag je ook met elkaar doen. En zo ook voorbeden doen met elkaar. En daarom is het ook heerlijk een bisdom met elkaar te mogen hebben, hè, dat je met elkaar zo'n reukofferaltaar opneemt en dat je voor elkaar bidt en dat je hoort aan de ander, en dat vind ik altijd zo bijzonder, dat de ander soms dingen bij anderen opmerken en daar voorbeden voor doen, en dat maakt je één. Dat maakt je ongelooflijk één. Want je bent samen op weg. En samen draag je dan de gebeden. Van elkaar. En voor elkaar. En dat maakt het veel lichter. Ja. Daarom zijn bisdommen altijd heel erg zegenrijk. Zijn vaak de meest zegenrijkste samenkomsten die er zijn. Want het is niet alleen maar zelf dingen horen en opslaan. Maar het is ook zelf mededelen aan de Heren. Vertellen aan de Heren. En ook aan elkaar. En samen dan ook te overspreken op die manier. Elkaar ook vertroosten. En samen de pelgrimstocht voortzetten. Kijken op dat blauwe kleed. En op weg zo zijn naar dat hemels Kanaan. En als we dat doen. Als we zo met elkaar dat reukofferaltaar dragen. Dan zegt de Heren. Zulke aanbidders. Die heb ik lief. En God de Vader zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Zullen we de Heer danken? Ja, Jezus, we willen u danken dat we een hoge priester hebben, dat gij dat zijt. Dat gij in de hemelen voor ons bidt en voor ons pleit. We danken u, Heer Jezus, dat u ons kent. En dat er geen mens is die zo goed kan met ons kan meevoelen als u. Die weet, Heer, wat het is om mens te zijn. De menselijke zwakheden. Die weet ook wat het is om verzocht te worden. Zelfs door Satan, als hij ons sift als de tarwe. En dan danken we, Heer Jezus, dan heeft gij voor ons gebeden. En dan zijn daar tranen, Heer Jezus, in het leven. Dan is er heel veel lijden. Dan zijn er soms diepe wegen die we moeten gaan. En dan denken we vaak, de weg wordt zo steil, Heer, dat kan ik niet, maar gij geeft dan genade, gij zijt barmhartig, gij geeft dan kracht, gij geeft dan vermogen. En gij trekt ons erbovenuit, gij geeft ons dat geestelijke vergezicht, gij trekt ons omhoog. En zodra wij het heiligdom binnengaan en deze aarde als ware verlaten, ja, Jezus, en zo u ontmoeten, dan is de genade die ons dan tegemoet komt, die genade is ons dan genoeg. Hoe zwaar, menselijke wijs gesproken, dat lijden soms dan ook is. Want gij zijt dan daar. En dan uw stem te horen en uw arm te gevoelen om ons heen, die ons ondersteunt, die ons troost, die onze tranen van de ogen wist. Dat kunt gij als God alleen maar doen. En we danken u, Jezus, we hebben u aan onze zijde. En daarom, wie zal beschuldiging tegen ons inbrengen? Geen enkel schepsel zal dat kunnen, Heer Jezus. Want we zijn van u. Hij heeft ons gekocht en betaald. En gij pleit voor ons. En laten we dat nooit vergeten. Gij zijt de goede heiland. En ook al hebben we geen kalme reis. Gij zet alles op alles.
om onze behouden aankomst te geven, dat we het geloof hebben behouden. Ja, Jezus, dat doet gij dwars door alles heen en gebruikt dit aardse leven, om ons zo aan elkaar te binden, zodat we samen in het gebed elkaar mogen opdragen, en zo de draagstok mogen dragen, en zo voorwaarts mogen gaan. Heer Jezus, wilt u ons dat allemaal leren, om zo te functioneren zoals gij functioneert, als een echte priester, dat we elke dag, elke morgen, elke avond, u ontmoeten in de avondschemering, in de morgen, met u spreken. Want dat maakt het allemaal zoveel lichter. Dan komt er zo'n groot stuk genade naar ons toe. Dan zijt gij zo barmhartigheid, dan kunt gij ook uw barmhartigheid aan ons kwijt. Jezus, laten we zorgen dat we een geopend oor hebben en een geopend hart hebben. Want dan kunnen we al onze zorgen op u werpen. En dan ondervinden we dat uw juk zacht is en licht. Heer, ga zo met ons mee. Ook in deze komende week, waarin weer alles ons kan treffen. We weten de dag van morgen niet precies. Maar we danken u, gij zij daar. En ook al kennen we die dag niet, gij kent die dag. En gij heeft al reeds voor ons gebeden. We danken u daarvoor, Jezus. Amen.